Goedemorgen gemeente. Namens de beide kerkenraden heet ik u, de kerktelefoonluisteraars. En alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom bij deze dienst. Voorganger is dominee G.J. Stauffy en de organist is de heer Wim Ketting. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Overlijdensbericht. In deze dienst zal stil worden gestaan bij het overlijden van mevrouw C. Pons Verheij. Zij overleed maandag 8 juli. Bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet van beide gemeenten naar het echtpaar Lene en Francine Koster-Walgaard en mevrouw T. de Oude van den Berg. Zij is thuisgekomen vanuit Laurens Intermezzo Zuid. De bezorging is geregeld. Collectors. De collectors in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffietje te drinken. De schriftlezing van morgen is Exodus 20 vers 2... 1 Samuel 16 vers 1 tot en met 23 en Matthäus 20 vers 29 tot en met 31. Het intochtlied van morgen is Psalm 92 vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u een gedeelte uit Exodus 20, Samuel 16 en Matthäus 20. En deze dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 92. Wensen wij u allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Goed om jullie allen weer te ontmoeten. Als mensen thuis kijken zeggen ze wel eens, het is een beetje leeg, maar dat is nou precies dat stukje vooraan. Ik heb het mooiste uitzicht op jullie allen, beide gemeenten en het raam van de Goede Herder. Wij gedenken, jullie hoorden het in deze dienst, mevrouw Pons Verheij. We weten ons online verbonden met de familie. Fijn dat u meekijkt. Ik heb tijd gehad om na te denken over deze dienst en de komende diensten. En op catechisatie was het laatste onderwerp, we gaan gewoon door deze zomer, macht. Macht en wat de Bijbel daarover zegt. En toen hadden we het erover of ik daar eens over zou preken aan de hand van koning David. Ik vond dat een goede gedachte. En nu was ik zelf ook al een poosje bezig met de 10 geboden als leidraad voor de preken. En nu ga ik het combineren. Ik zeg er straks wel meer over. Maar de psalmen en liederen in deze dienst die gaan dus over die verschillende aspecten. Een lofzang op Gods geboden, over David en over Christus als herder. En nu zingen we eerst de psalm met de liefde voor de geboden van God. Psalm 119, vers 65 en 66. Omdat deze woorden ook aan de orde komen in de preek, horen wij vandaag het gebod van God uit Exodus 20. En daarna de samenvatting die Christus heeft gegeven. En dan mogen we weer zingen, jubel God ter eer. En ook, het is Psalm 81, ik ben Hij die is, God wil ik u wezen. Wij zingen na het gebod en de samenvatting die Christus gaf, Psalm 81, vers 1, 8 en 9. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En om Jezus op de proef te stellen, vroeg een wetgeleerde hem, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde, heb de Heere uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat in de wet en de profeten staat. Amen. Laten we met elkaar bidden. Grote en trouwe God in de hemel, zo zingen wij u toe. U geeft ons deze zondag. Het is licht geworden. De zon schijnt en dat verheugt ons zeer. U brengt ons samen. U geeft dat we online verbonden kunnen zijn. En voordat u de wet spreekt, mogen wij horen dat u de Heere bent. De God van het verbond. De God die onze bevrijding verkondigt. Heere, hoe groot zijt gij? En we danken u dat u ons weer samenbrengt. Dat u ons hebt bewaard in de voorbije week. Dat we hier kunnen zijn, thuis kunnen meeleven. We danken u voor uw zegeningen. Heere, er is veel gebeurd. Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in onze levens. En ook dat brengen wij mee naar uw huis. En we bidden u dat het in dit uur niet tussen u en ons in zal staan. Gedachten over wat was. Tobberijen misschien over de week die komt. Of juist ontzettende zin in de vakantie. Het is ons leven, Heere, maar nu vraagt u onze aandacht. Ja, u vraagt ons hart. En u weet hoe vol dat kan zijn met andere dingen, andere mensen. Dingen die niet goed waren. Vergeef het ons, Heere. Vergeef het ons en schenk ons een nieuw begin om Christus wil. Dat we mogen merken dat ook wij bevrijd mogen zijn. Op weg mogen gaan naar uw toekomst. Heere, gebruik deze dienst voor ons om ons dicht bij Christus te brengen en te houden. Om ons de weg te wijzen als we de weg niet zien. Om ons te troosten als we verdriet hebben. Om ons te bemoedigen als we kracht nodig hebben. U kan dat allemaal doen. Heilige Geest, deel dan uit de rijkdom van uw vrucht. En zegen ons, om Jezus wil. Dat ons leven mag zijn zoals de organist speelde. Neem het, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Dat bidden we u in Christus' naam. Amen. Wij steken allereerst het lichtje aan in verbondenheid met de jongeren van onze gemeente, met de kinderen die we kennen. Ik denk nu ook aan de achterkleinkinderen van mevrouw Pons die vrijdag bij haar begrafenis waren. En zo dragen we allemaal wel, denk ik, grote en kleine kinderen mee in ons hart. Dankjewel. Een klein moment. Ik was van de week in de kerk. Ik was natuurlijk een paar zondagen vrij. En ik moest hier wat doen, maar ik wilde hier ook even zijn. Ja, om er weer in te komen, zeg ik maar. En hoe blij ik ook ben met een volle kerk. Niets is ook zo prachtig en goed voor je ziel als een lege kerk. U kent dat wel van een moment op vakantie of als je zelf hier of in de Ebenezerkerk wat moet doen. De stilte, de gedachte dat er al generaties voor je hier waren, tot God hebben gebeden. En ik wist dat ik iets wilde gaan zeggen over de geboden, dus ik zat ook een poosje naar de gebodsborden te kijken. En voor ons als gemeente hier is dat een zeer vertrouwd moment, maar ik weet dat het voor de Ebenezergemeente niet een vast onderdeel van jullie liturgie is. Om de geboden te horen. En toen moest ik even denken aan die vraag uit de catechismus. De catechismus behandelt de 10 geboden, heel overzichtelijk, en dan staat er aan het eind, ja, waarom moeten we dat nou eigenlijk altijd weten en iedere keer horen, als het toch niet lukt om ze te houden? Dat is een hele realistische vraag van die mannen 400 jaar geleden. En dan bedenken ze zelf als antwoord, ja, weet je, dat doen we omdat we het toch nodig hebben. Om te horen wat God wil. En ze zeggen het nog wat serieuzer. Dan hoor je ook dat je het niet kunt. En misschien zegt u wel, ja, dat gevoel krijg ik er nou van. Maar zeggen ze er dan ook bij, daardoor ga je ook des te harder tot God bidden of hij jou zijn geest wil geven, zodat je iedere week opnieuw denkt, ik ga het toch weer proberen. En eigenlijk is dat wat de Ebenezer gemeente doet op het moment dat het Kyrie gebed klinkt. Dat zeg je ook iedere week opnieuw. We hebben uw ontferming nodig voor de wereld, voor onszelf. En elke keer als je dat beleidt, hoor je ook weer, maar God is er. Hij is de God die zegt, ik ben er. Nou, en zo hebben we ieder op onze eigen wijze een moment om te beseffen dat we God nodig hebben, maar dat hij er ook is. En daarom vind ik het toch ook een mooie gewoonte dat wij hier de gebodsborden hebben hangen. En dat ik er vandaag ook iets van zeggen mag. Maar nu lezen wij alleen maar het eerste vers van die geboden. Exodus 20, vers 2. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. En nu gaan we 1 Samuel 16 lezen. Gewoon het hele hoofdstuk. Maar dat zijn ook weer niet heel veel versen. 1 Samuel 16 is de hoofdschriftlezing van, nou dat durf ik niet te zeggen, want we lezen ook nog het evangelie. Eerst 1 Samuel 16. De Heere zei tot Samuel, hoe lang zult ge nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar de Betlehemiet Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zei, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zei, ge zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult ge Isaï tot dit offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat ge doen moet. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. De oudsten van de stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zei, ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Heilig u, dan moogt ge met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan, maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma aan hem voorbij gaan, maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan, maar Samuel zei tot Isaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zei Samuel tot Isaï, zijn dit al de jongens? Deze antwoordde, de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Toen zei Samuel tot Isaï, laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zei de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoren en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Maar van Saul was de geest des Heeren geweken. En een boze geest die van de Heeren kwam, joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem, zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest Gods over u komt, moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen. Saul zei tot zijn dienaren, zie voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten, Ik heb een zoon van de Bethlehemiet Isaïe gezien, die spelen kan. Hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte, en de Heere is met hem. Daarop zond Saul bode naar Isaïe met het verzoek, zend mij uw zoon David die bij de schapen is. Toen nam Isaïe een ezel, brood, een zak wijn en een geitenbokje en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze hield veel van hem. En hij werd zijn wapendrager. Daarom zond Saul tot Isaïe de boodschap, laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. En telkens als de geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde. Dat schonk Saul verlichting. Hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. En dan nog een klein stukje uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 20 vanaf vers 29, dan zijn we in het leven van Jezus. Hij heeft in Jericho gesproken en gewerkt. En dan horen we, toen zij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie, twee blinden die aan de weg zaten riepen, toen ze hoorden dat Jezus voorbij ging, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. En de schare bestrafte hen dat ze zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. Tot zover. Laten we nog een herderslied zingen over Christus, lied 653, vers 6 en 7. Na de verkondiging zingen we lied 23a. Er zijn vele mooie bewerkingen van Psalm 23. En na de preek zingen we 23a vers 1 en 2. Die prachtige bewerking van Joost van de Vondel. Gemeente van Christus, hier en thuis met ons verbonden. Het is natuurlijk een wat wonderlijke combinatie die ik maak. Een gedeelte uit de 10 geboden met een gedeelte uit het leven van David. Alsof je alleen al aan David niet genoeg hebt. Alsof je over 1 gebod al niet een hele preek kunt vullen. Maar ik dacht, het kan focus geven. Een gebod, of zoals vandaag, die eerste zin uit de geboden. Want ik voelde de hele week de neiging om alles wat ik las en vond over David te gaan vertellen. Dat is mooi, dacht ik dan. En dat ook. Maar dat doe ik niet, want dat dient ook niet. Wij nemen als uitgangspunt die eerste zin waarmee God zijn geboden inzet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. En ik zei het al in mijn gebed, dat is het eerste wat we mogen horen. Niet wat we moeten of zo'n beetje mogen. En ook niet wat we beter niet kunnen doen. Eerst horen we wie God is. De Heere, de God van het verbond, die een relatie aangaat met mensen. Ik ben, zegt hij, ik ben met jullie alle dagen, uw God, die u bevrijdt van slavernij en onderdrukking. En dat kan letterlijk zijn, zoals in Egypte was. Maar kwade machten, kwade gedachten. God zegt, ik bevrijd je. En dat is een geweldige inzet van de geboden. Zo is God. Wat we allemaal nog gaan horen. En dat hoort erbij. Want zo is God. En deze God is onze God. En nu horen we in 1 Samuel 16 van een zalving namens God. En wij horen van de gezalfde, maar lang blijft zijn naam onbekend. Viel het u op? Niemand weet wie er nu gezalfd gaat worden, ook Samuel niet. Pas in vers 13, daar klinkt zijn naam. Maar ja, dan nog, wat weet je nou als je iemands naam weet? Maar misschien zeg je, ja, de verhalen van David, die ken ik wel. Dat geloof ik, want het leven van David wordt altijd al geschikt geacht voor alle leeftijden. Maar het is in ieder geval onder dit dak een tijd geleden dat er over dit gedeelte is gepreekt. En ja, de gezalfde aan het begin van 1 Samuel 16 is koning Saul. God heeft Saul echter verworpen. Niet als mens, denk ik. Wel als koning. Saul wilde zelf de regie. En dat kan niet. Als je koning bent bij de gratie Gods. Ook een koning moet, mag, iedere dag vragen. Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Er moet een ander gezalfd in plaats van Saul. En daarom zendt God Samuel naar Bethlehem. En zo komt Bethlehem definitief op de kaart van de Bijbelse geschiedenis. Ik zou nog liever zeggen op de kaart van de geschiedenis van Gods heil. Want Bethlehem, we denken wat u er al bij denkt, maar het is de plaats waar Rachel is begraven. De tweede vrouw van aartsvader Jacob. En het is het stadje waar Naomi terugkwam. Uit Moab, met Rut. Met kerst zingen we wel, O little town of Bethlehem, O kleine stad, O Bethlehem. En misschien denk je, je denkt toch niet echt midden in juli aan kerst? Nou, ik wel, wij wel, want ik zie de overeenkomst. Zoals Samuel de opdracht krijgt om naar Bethlehem te gaan, zo worden eeuwen later ook de engelen naar Bethlehem gezonden. En ze doen hetzelfde werk. Ze mogen de zoon aanwijzen die de gezalfde van de Heere is. Want het verhaal van David is niet zomaar een mooi verhaal in de Bijbel, goed voor je algemene ontwikkeling. David is de volgende schakel in de grote daden van God. Eerst laat God zich kennen als de God die bevrijdt. Die bevrijding van Israël uit de slavernij is een teken dat God bezig is met deze wereld. Waar het zo moeilijk is, zo kwaad, zo ingewikkeld. Maar God is bezig om heil te brengen. Eerst Israël, dan aan alle volken. Eerst Bethlehem, dan wereldwijd. Ook Pernis. Maar hoe moet je nou leven als je bevrijd bent, als bevrijd volk? Hoe leef je met God en met elkaar? Wel, 1 Samuel 16 vertelt ons daarover. We hebben al gehoord dat God zijn geboden gaf, als richtingwijzers naar het leven. Maar in 1 Samuel 16 horen we meer van Gods heilsplan. Een stap om uiteindelijk zijn zoon, de Messias, in de wereld te zenden. Nu zal een zoon worden gezalfd. Eigenlijk ook een Messias. Niet de grote, echte Messias. Maar een gezalfde die mag laten zien hoe het zal zijn. Als Christus komt. Dus die zeggen, ja, dan moeten we nu gauw naar die zalving toe. Maar het zijn ook de details die zo spreken. Want voordat die zoon wordt aangewezen, is Gods genade al zichtbaar in Bethlehem. In het offer. In dat offer dat Samuel mag brengen. En daarom kan hij ook gerust tegen dat stadsbestuur zeggen, ja, ik kom met vrede, want ik kom met een offer. En dat offer, vertelt die Bethlehemiete, God maakt het kwade goed. Daar is een offer voor bedoeld. Je komt met je spijt, met je berouw, met je verlangen naar vrede en heelheid. En God maakt het kwade goed. Hij is het die ons hoedt. Dat offer zegt eigenlijk wat wij aan het begin van de dienst horen. Genade. Genade, zei u. En vrede op aarde. Hier in Bethlehem ook. En dan bij dat offer zal blijken wie nou die uitverkoren zoon is. En er staan er 7. Een geweldig gezin. Sommigen van u komen ook uit zo'n groot gezin. 7 jongens op een rij. En ja, dan blijkt het toch ook voor Samuel moeilijk om zich los te maken van eigen denkpatronen. Eens had hij Saul tot koning gezalfd, een reizige man, een grote koninklijke gestalte. En nu staat hij die oudste zoon van Isaï, precies zo'n man. Nou, dat moet de man dan toch wel zijn die God... Nee. Nee, Samuel, hij niet. En de andere 6 ook niet. Jij, zegt God, jij kijkt naar wat je ziet. Maar ik kijk naar het hart. Sommigen vertalen, dat is ook mooi. Een mens kijkt met zijn ogen, maar God kijkt met zijn hart. Ik moet best vaak aan dit gedeelte denken, met name als ik zelf mijn oordeel klaar heb. Ja, zeg ik dan ook maar tegen mezelf, jij ziet wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Jezus zegt, oordeel niet. Omdat je niet geoordeeld wordt. En de vertalers van de Statenvertaling leggen daarbij uit, oordeel nou niet lichtvaardig of verkeerd of uit haat. Of als je boos bent of uit wantrouwen. Of zeg ik erbij zoals hier Samuel in wensdenken. Oh, ik hoop dat die grote man het is. Nee, die 7 zonen van vader Isaï zijn het niet geworden. Waarom nou niet? Omdat de Heere deze mannen verwerpt. En dat klinkt in onze taal, ik voel hem ook hoor, zwaar. Zo definitief. Maar het is niet anders bedoeld dan zoals bij Abinadab staat hoor. Verworpen is niet verkoren om gezalfd te worden. Dat zal niet hun taak in het leven zijn. Niet gezalfd tot koning. Zijn dit alle jongens? Oh, die jongste, oh ja, de jongste ontbreekt nog, maar ja, bij de schapen. Moet hij niet delen in het offer, in de genade en vrede van God. De jongste wordt als een soort mannelijke assenpoester van het feest weggehouden. Ach jongetje, werk jij maar door. Maar geen denken aan, zegt Samuel. Het feest gaat niet verder voordat hij er is. Dan gaan we pas eten. En dan staat hij daar, de 8e van het gezin. Knappe jongen, mooi haar, mooie ogen. Toen zei de Heere, sta op, zalf hem, deze is het. En ik dacht zoals eeuwen later een stem uit de hemel klinkt, Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En de geest van God daalde neer. En wat lezen we bij David? De geest des Heren grijpt David aan. Nu klinkt zijn naam, David. En men denkt dat David betekent lieveling, geliefde of vriend. De achtste. En wie vertrouwd is met het evangelie, die zegt nu misschien, ik zie het, de jongste, hè, die zo vergeten wordt. Die wordt gezien door God, toch? Ja? Ja, dat is zo. Het evangelie benadrukt dat God het zwakke, het onedele heeft uitverkoren. Als het aan de mensen gelegen had, was die jongste in Bethlehem nooit de gezalfde geworden. Als het aan de mensen gelegen had, kon het kind in de kribbe nooit de Messias zijn. Maar God zelf zegt, deze is het. God is een verrassend God. Of moeten we gewoon in alle eerbied zeggen, God is God. Abel gaat voor Kaïn. Jacob gaat voor Esau. David gaat voor zijn broers boven hem. En dat is een grote bemoediging. Als je klein bent, als je je klein voelt, ongezien, wie let er nou op mij, tel ik ergens mee, de Heere kent je. Hij ziet je hart, hij weet wat er in je leven speelt en voor hem ben je nooit te min om je te zoeken en je te vinden. Maar als je hier nu zit of thuis meeluistert, prima gezondheid. Lekker in je vel, sterk, knap ook wel, je hebt alles mee. Je voelt je dan misschien bijna als Esau die de zegen misloopt, omdat je toevallig de oudste bent. En Esau riep uit, heb je dan maar één zegen, vader? Zegen ook mij. Hoe ligt dat dan? Moet je per se zwak zijn, klein? Nee, het is wel een rode draad in het evangelie. De oudste zal de jongste dienen. Juist als teken van Gods ontferming, dat hij de redder is der armen, dat hij hun hulpgeschrei hoort. Maar daarmee is niet alles gezegd, want dan framen we God weer op onze eigen manier. Maar oké, ik snap hem, de kleine wel, de grote niet, de arme wel, de rijke niet. David doorbreekt dat patroon al. Het is een superknappe jongen. En God zag dat het goed was. Hij had hem nodig in zijn dienst. Ik denk dat Gods handelen altijd onze verwachtingen doorbreekt. Net als je denkt, nu snap ik het, doet God het toch weer anders. Dat lezen we ook wel bij de leerlingen van Jezus. Hè? Moeten we nu? Nee. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En daarom neemt Samuel zijn oliehoorn. En hij zalft David, te midden van zijn broers. God heeft zijn volk bevrijd. En nu kiest hij David als herder van zijn kudde. Maar ik vraag opnieuw, hoe leef je dan als bevrijde mensen zonder opnieuw, dat is het gevaar, zonder opnieuw te vervallen tot slavernij? Dat is altijd weer een dreiging. Want er zijn altijd mensen en machten die je willen knechten, die je in de ban nemen, die je vrijheid afnemen, of erger nog, je laat jezelf meeslepen. En je merkt opeens, ik kan niet los zijn van. Vul maar in. En wat een zegen is het dan alvast, als je een koning hebt die je voorleeft hoe het wel kan. Onder een open hemel, bevrijd. Een leven met God. Maar ja, David wordt niet gelijk koning. Hij gaat gewoon weer herderen in het veld. Tot het moment, en daarom las ik door, dat hij ontboden wordt aan het hof van Saul. En hij krijgt twee hele close functies, wapendrager te zijn en muzikus aan het hof. En nu las ik in commentaren de opmerking, oh dat is mooi. Dan kan hij leren hoe hij koning moet zijn. Oh ja, dacht ik, van Saul, daar was het toch best wel misgegaan. En nog iets, David leert niet voor koning, hij is al koninklijk in wat hij doet. Hoe dan? Nou, omdat hij nu al leeft zoals God een koning heeft bedoeld. Hoe God wil dat een koning zal zijn. Hoe dan? Nou, David komt als herder. Hij komt als herder om Saul in diens nood en Godverlatenheid te helpen. Hij helpt hem met helende muziek. En ik dacht weer aan Davids grote zoon, aan Jezus, die zei, ik ben toch gekomen om te zoeken wat verloren was. De jonge koning David dient. Ook dat is een kenmerk van een koning bij de gratie Gods. Hij dient en hij houdt de naam van God hoog in zijn lied. En zo is het koningschap bedoeld, herderlijk, dienend, Godlovend. En dat blijkt uit dat mooie getuigenis van die man. Als alle dienaren van Saul lopen te denken, hoe kunnen we de koning helpen? Mooi hè, dat ze dat doen. En dan zegt er een, ik ken iemand, een zoon van Isaï. Hij is een dapper held, hij kan een krijgsman, hij is wel ter tale, heeft een mooie gestalte en de Heere is met hem. Wat ze ook van je zeggen in je leven of na je leven, dat is het mooiste. De Heere was met hem, de Heere was met haar. En de liederen van deze gezalfde jongen, die klinken van generatie op generatie. De gezalfde en leidende knecht des Heeren zelf, Jezus, zingt de liederen van David. Op de laatste avond, in de laatste momenten van zijn leven. Begin je te begrijpen dat Jezus zoon van David wordt genoemd. En natuurlijk, je kunt gewoon zeggen, dat is de historische lijn. Zijn moeder Maria stamt af van David. En ook zijn pleegvader Jozef, als je dat wil meetellen, ook een afstammeling van David. Maar als mensen in de Bijbel tegen Jezus zeggen, zoon van David, dan bedoelen zij meer. Dan hebben zij iets begrepen van Gods heilsweg in de geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van de wereld. Wie Jezus zoon van David noemt, erkent zijn koninklijke afkomst en erkent zijn koninklijke roeping. Wie Jezus zoon van David noemt, heeft in Jezus God herkend. De Heere die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid. En uitgerekend die blinden in Matthäus 20. Zij zagen het in. Toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen zij, heb medelijden met ons, zoon van David. En iedereen om hem heen, niet doen, niet zeggen. Des te meer riepen zij, zoon van David. Ze hadden hem nodig. Jezus, die komt als herder, als knecht en zijn leven een loflied voor God. Ik ben gekomen om te dienen, zegt hij tegen zijn leerlingen. Want, zegt hij, jullie weten dat de heersers van deze wereld volken onderdrukken. Leiders misbruiken hun macht, zegt hij. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie onder jullie de belangrijkste wil zijn, wie wil dat soms niet? Nou, dan moet je de dienaar van anderen zijn. Waarom? Zoals de mensen zo niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Gemeente van Christus, dit is de blauwdruk van het Koninkrijk van God. Wij hebben een goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij regeert. En zijn roeping, ja, die heeft iets unieks. Dat hij stierf voor de schapen, voor ons. En toch geloof ik dat zijn roeping ook de roeping is van onze nieuwe regering, van de koning. Regeren als een herder, als een dienaar, met een loflied in het hart. Regeren met oog voor de hele kudde, maar met name voor de lammeren, voor de zieke en de zwakke schapen, voor het verdwaalde, voor het stervende schaap. Dienen. Geen egotripperij, geen naam voor jezelf, niet steeds maar bouwen aan je eigen territorium. God liefhebben, je naaste liefhebben, hem loven. Daar ben je al de hele dag mee bezig. Gestalte geven aan zijn wil, zijn koninkrijk. En misschien zeg je, nou, zo'n regering hebben we toch niet? Nee, maar het is wel haar roeping. Een roeping om te gaan doen. En die roeping van de overheid is ook onze roeping als gemeente, als gelovige, als mens. Dat wij voor elkaar herder zijn. Dat wij elkaar dienen. Dat wij God dienen en loven. Met de kracht van diezelfde geest die over David kwam. Net zo luisterend naar Gods stem. Samen in het spoor van Christus. Niet zoals Saul. Ik zeg het met schroom, maar het moet gezegd. De wending van Saul, de wending in het leven van Saul, waarschuwt ons. Dat is een waarschuwing. In de woorden van David in Psalm 32. Wie God ontvlucht, heeft ondergang te vrezen. Wie tot hem komt, mag bij hem veilig wezen. Dat staat voorop. Wie tot hem komt, mag bij hem veilig wezen, want hij is de Heer. De God die ons bevrijdt, de goede herder. Waarom zou je niet achter hem aan willen gaan? Want hij leidt je op de weg naar het leven. Hoe liep het af met die blinde bij Jezus? Want ik stopte zomaar met lezen. En Jezus stond stil. Hij riep hen en zei, wat wilt ge dat ik u doen zal? Zij zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus werd met ontferming bewogen. Hij raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende. En zij volgden hem. Amen. ik verzoek u en jullie te gaan staan voor het in memoriam van mevrouw Pons. Wij gedenken ons gemeentelid Cornelia Pons Verheij, Corrie. Corrie Verheij werd geboren in Pernis in 1931. Zij volgde de opleiding tot coupeuse. Ze trouwde in 1952 met Willem Joost Pons. Een dochtertje werd levenloos geboren. Haar zoon Peter stierf enkele jaren geleden door een ernstige ziekte. Mevrouw Pons was een sportieve en charmante vrouw. Een sterke en zorgzame persoonlijkheid. In 2001 overleed haar man. Mevrouw Pons verhuisde na een val en het verminderen van haar gezichtsvermogen naar het Havenlicht. Daar stierf zij op 8 juli na een ziekte van enkele weken in de hoge leeftijd van 93 jaar. Vrijdag 12 juli was de afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats. We deelden herinneringen en overdachten de woorden waarvan mevrouw Pons wenste dat ze boven de rouwkaart zouden staan. De Heer is mijn herder. Daarna vond in besloten kring de crematie plaats. We leven mee met haar kinderen, de kleinkinderen, achterkleinkinderen, met haar familie, haar vriendin, alle vrienden en medebewoners. Ja, met alle die Corrie Pons in hun leven zullen missen. De ouderling van dienst zal nu de gedachteniskaars aansteken. En daarna zijn we een ogenblik stil om mevrouw Pons te gedenken. Wij zingen opnieuw over de goede herder, maar nu met woorden van lied 23b, vers 3 en 5. De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen. Vers 3 en 5 van lied 23b.
Thank you.
In ons gebed zullen wij bidden voor de nabestaanden van mevrouw Pons. We danken dat mevrouw de Oude weer thuis is na de revalidatie. En we danken en bidden voor Jaco, de zoon van Henk en Siska Verheij. U hebt in het laatste kerkblad kunnen lezen dat we vorig jaar om deze tijd hebben gebeden voor Jaco. Hij ging toen naar Mexico voor een behandeling tegen MS. En Siska en Henk hebben u in het kerkblad al bedankt voor alle belangstelling, voor degene die de behandeling mogelijk hebben gemaakt. Maar nu willen ze ook God danken dat het beter gaat met Jaco. Zijn conditie is merkbaar vooruit gegaan en hij kan iets beter zien. Dat is voor ieder mens belangrijk, maar voor een man en vader van een gezin, het is om dankbaar voor te zijn. En ik vind het heel mooi en goed dat jullie ook in Gods huis nu willen danken waar we hem gebeden hebben. De zomervakantie is begonnen. Nou zal dat bij ons in de gemeente verschillend liggen. Sommigen zijn al geweest, anderen hopen nog te gaan, maar we bidden om een goede tijd. Laten wij met elkaar danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heere in de hemel, u laat zich kennen als een God die spreekt. Een God die bevrijdt. Een God die heil brengt in uw Zoon Jezus Christus. Wat hebben we nog meer te wensen dan dat? Ja, ons leven is even mooi als ingewikkeld. Even fijn als moeizaam soms. Maar nou mogen we in ons leven weten dat we een herder hebben. We danken u daarvoor. Heren, als we het niet zien, niet ervaren. Als we aan onze liefsten merken dat ze er niets van weten of merken. Heren, dat onze ogen geopend worden. En dat u ook over ons en ons allen met ontferming bewogen bent. Dat we allen herders mogen zijn of worden. Dienaars. Zangers tot eer van uw naam. Heren, wij bidden u voor uw wereld. Voor mensen zonder herders. Voor allen die lijden onder heersers die niet eens weten wat dienen is. Wij bidden u voor allen van wie het lied verstomd is. Door geweld. Door verlies. Door gebrek aan alles. Ontferm u, Heren. Ontferm u over alle die vervolgd worden om wie zij zijn, om hun overtuiging. Ontferm u over alle vervolgde christenen die uw naam hoog houden. Sterk hen. En wij bidden u voor allen die regeren, dat zij dat herderlijk mogen doen, dienend. En dat zij u mogen eren door hun daden en door hun lied. En zo bidden wij u om uw zegen over de regering die zich aan het inwerken is. Voor de koning, dat hij mag regeren bij uw gratie. En wij bidden u voor allen die bestuursverantwoordelijkheid dragen, ook in ons dorp. Ook in de kerkenraden, het bestuur van de baptistengemeente, de Ethiopische kerk. Heren, dat ook in al dat leiding geven aan de gemeenten de gestalte van de goede herder zichtbaar mag worden. En zo bidden we u voor de kerken op ons dorp, voor onze gemeente. En wij danken u voor uw zegeningen, voor verjaardagen, ook vandaag, voor gezondheid en werklust, voor de vakantie die voor meerdere van ons is aangebroken. Heren, we bidden u om goede weken, om rust en ruimte, om de bescherming van uw bewarende hand. Om uw zegen bidden wij ook voor allen die blijven werken, thuis of in hun werk buitenshuis. We doen u voorbeden voor gemeenteleden. We willen u danken dat mevrouw den Ouder weer thuis is. Gedenk haar en haar man. En we willen u danken met Henk en Siska Verheij, dat u onze gebeden hebt verhoord, dat het beter gaat met hun zoon Jaco. Heren, we bidden u dat het heel lang zo blijven mag. dat er misschien nog verbetering mogelijk is. Sterk hem op zijn weg. Gedenk hem en zijn gezin. En gedenk Henk en Siska in hun zorg om en voor Jacco. Heren, er zijn er velen die lijden. Wij bidden u voor mensen met chronische pijn. Voor mensen die psychisch lijden. Voor gemeenteleden die dementeren. Die lijden aan Alzheimer. En wij bidden u voor hun liefde. Voor hun mantelzorgers. En wat gaat dat vaak samen. Sterk hen, heren. Wij bidden u voor degene voor wie de dood gemakkelijker lijkt dan het leven. En voor degene die juist worstelen met de eindigheid van hun leven. Zoveel verdriet en zorg, heren. Ontferm u. Want u hebt beloofd dat u in dalen van diepe duisternis juist daar ook bij ons wilt zijn. Mogen we dat merken, allen die beproefd worden. Zo bidden we u voor allen die hun liefsten of hun naasten verloren aan het leven of aan de dood. En wij dragen vanmorgen de nabestaanden van mevrouw Pons Verheij aan u op. Wilt u hen troosten? En wilt u ook voor de volgende generaties een herder zijn? Heren, we hebben u veel te vragen. En we willen ook in de stilte tot u bidden wat een ander niet voor ons zeggen kan. Heere, zegen deze dag. Behoed ons in de nieuwe week en breng ons weer samen. En verhoor onze gebeden in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Herder, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord. Het kan bij de uitgang, het kan digitaal. Als slotlied, ik vond hem er mooi bij passen, of die heel bekend is, maar we zingen er 3 versen van, het gaat zeker lukken. 869, 1, 3 en 6, geef onze God de ere, dat is het refrein van lied 869, vers 1, 3 en 6. vanavond hoop ik in Krimpen voor te gaan. En omdat het een volle week was, spreek ik dezelfde stof als vanmorgen met andere liederen. Maar als u nou denkt, er is iets niet duidelijk, of dat kan nog beter uitgelegd, dan herdert u ook een beetje over mij en dient u de gemeente van Krimpen. Zeg het dan gewoon bij de koffie. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.